Goedenavond. Ah, hij doet het duidelijk. Hé, mijn vriend. Hoe is het? Ja, jullie denken allemaal, wie noemt hij nou zijn vriend? Ja. Yeah. Zo zien we elkaar toch eens, hè? Elke paar jaar zien we elkaar wel een keer. Ik vind het fijn om jullie allemaal te zien. Stukken allemaal dus, niet alleen met hem hoor. Het is heel fijn om dit onderwerp te behandelen. En de microfoon mag wel wat zachter. Ik wil me er niet mee bemoeien, maar dit is wel een beetje te veel van het goede. Ik vind het een geweldig onderwerp. Johannes 13 tot 17. Zal ik u direct vertellen? Ik ga eerst eens wat lezen uit Johannes 13. Ik ben niet zo modern als Richard, die leest uit de NBV. Ik lees uit de NBG. En de belangrijkste reden is dat ik dan niet constant hoef te vertellen wat er eigenlijk staat. Trouwens, zelfs bij de NBG ga ik u straks één keer vertellen wat er eigenlijk staat. En dat is zelfs heel belangrijk. We gaan lezen. Johannes 13 en ik begin in het eerste vers. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief gehad tot het einde. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, van de maaltijd op. En hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgorde zich daarmee. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de doek waarmee hij omgord was. En hij kwam dan bij Simon Petrus. Deze zei tot hem: Heere, wilt gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Petrus zei tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in een eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Hier komt die enorme correctie. Hebt gij geen deel met mij. Ik zal het straks uitleggen. Simon Petrus zei tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zei tot hem: Wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet alle. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zei hij: Gij zijt niet allen rein. En dan vers 31. Toen hij dan heen gegaan was, zei Jezus, hij dat is Judas, Judas was weggegaan, dan zei Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God ook hem in zich verheerlijken en hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een korte tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Zo spreek ik thans ook tot u. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Simon Petrus zei tot hem: Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde: Waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult later volgen. Tot zover de lezing uit dit prachtige hoofdstuk Johannes 13. Men heeft het Johannes-evangelie wel eens vergeleken met de tabernakel of de tempel. En dat betekent dat als je in hoofdstuk 1 tot en met 12 bent, dan ben je als het ware in de voorhof. Dat is ook wel heel mooi, binnen die omheining, dat is al een bijzondere plek. Maar als je Johannes 13 binnengaat in die bovenzaal, dat staat hier niet, maar dat weten we uit de andere evangelie. Lucas vermeldt dat, dat de discipelen deze bovenzaal moesten opzoeken. In deze bovenzaal, daar betreden we vanuit de voorhof als het ware het heiligdom. En in Johannes 17 zijn we als het ware in het allerheiligste. En dat is wel een mooie vergelijking. Het is een heel bijzondere plek. Het is een plek van het gewoel van de wereld vandaan. Er zit ook iets suggestiefs in dat woord bovenzaal. Weg een beetje van het volk dat de Heer Jezus verworpen heeft. En hij is daar alleen met deze mannen. Je zou bijna kunnen denken, wat heeft hij in ze gezien? Ze doen zulke domme dingen en stellen zulke domme vragen. Af en toe zullen we in deze hoofdstukken die vragen tegenkomen. Maar ja, ze hadden ook de Heilige Geest nog niet. Het is wel merkwaardig. Ik ben gevraagd om te spreken over deze 5 hoofdstukken en dan met name over het werk van de Heilige Geest. Maar in hoofdstuk 13 komt de Heilige Geest helemaal niet voor, met name. En hoofdstuk 17 ook niet. Maar hier in hoofdstuk 13 heb je al meteen een heenwijzing naar de Heilige Geest, dus tussen de regels door, in dat ene woord dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt. Je kunt het nu niet begrijpen, Petrus. Je zult het wel verstaan na deze. Dat is niet pas in de hemel, zoals sommige mensen denken. Dat betekende wanneer de Heilige Geest gekomen zal zijn. Ik trek hem steeds weer een stukje omhoog. Als de Heilige Geest gekomen is, dan zul je het begrijpen. Die domme vraag was dus niet omdat ze alleen maar lagere school hadden gehad of iets in die geest. Waarschijnlijk hadden ze dat trouwens. Maar omdat ze de Heilige Geest nog niet hadden. En wat zijn we blij met die domme vragen? Want daardoor gaf de Heer Jezus zulke heerlijke antwoorden. Als we al die moeilijkheden in de gemeente niet hadden gehad, hadden we niet die prachtige brieven gehad. Die altijd naar aanleiding, of bijna altijd, van moeilijkheden zijn geschreven. Ze zijn als het ware de aangever. Zij doen de voorzet en de Heer Jezus mag hem erin schieten. Vergeef mij de vergelijking. De aangevers. En zoals met Petrus hier ook in dat eerste gedeelte. Maar even terug op die bovenzaal. Maar wat een bijzondere plek. Weet u waarom ik het zo bijzonder vind? Dan ga ik even buiten Johannes om hoor. Ik zei het staat in Lucas. Maar als je in Handelingen 1 komt, dan zijn ze weer in die bovenzaal. En het is net of de Heer Jezus niet weg geweest is. Dit is hier Johannes 13, de avond voor Goede Vrijdag. Voordat hij zal lijden en sterven. 3 dagen later, op zondag, staat hij op. En wat lezen we in Handelingen 1? Dat de Heer Jezus 40 dagen lang aan hen verschenen is. Het was anders, het was niet meer zoals hier. Verschijnen betekent dat hij nu als de opgestaande Heer zich in de opstandingswereld bevond. En als zodanig elke keer vanuit die wereld aan hen verscheen. Het was anders. En toch was hij elke keer weer bij hen. En dan staat er als de Heer Jezus ter hemel gevaren is, dan gaan ze naar die bovenzaal. De bovenzaal staat er. En ik denk dat de Heer Jezus ook menigmaal in die bovenzaal, ook na zijn opstanding, met hen gesproken heeft. Ik ben ooit in Jeruzalem geweest, in deze bovenzaal. Bent u ook daar in die bovenzaal geweest in Jeruzalem? Wie van u is daar geweest? Wauw, het is ook een beetje ver weg van hier vandaan, hè? Wij wonen iets dichterbij in Utrecht. Dat scheelt. U bent er geweest, eentje. Ja, we weten helemaal niet of dat de echte bovenzaal is, maar het is toch wel leuk om het te geloven als je daar bent. Als je daar bent, dan geloof je het even. Want het is een hele mooie plek. En de Heer Jezus heeft daar zulke geweldige dingen met zijn discipelen besproken. Dat je bijna de neiging hebt om de schoenen van je voeten te doen. Dit is heilige grond waar we hier zijn. Als u nou kijkt nog even naar Handelingen 1, dan ziet u waar de Heer Jezus het 40 dagen lang over gehad heeft met hen. Dat is heel merkwaardig. Er staat maar 1 punt op het lesprogramma. De gesprekken van de Heer Jezus worden daar niet beschreven, zoals hier wel in Johannes 13 tot 17, in extenso. Daar niet. Maar we weten wel waar hij het over gehad heeft. 40 dagen lang over het Koninkrijk Gods. Is dat niet merkwaardig? En waar gaat het hier over in Johannes 13 tot 17? Je zou kunnen zeggen over de binnenkant van dat Koninkrijk. U weet het. Onze koningin heeft pas weer haar verjaardag gevierd en dan is de hele koninklijke familie bij haar op bezoek. Wij worden niet uitgenodigd, wij mogen op 30 april erbij zijn, maar dan is de hele familie daar. Die koninklijke familie kan nooit vergeten dat zij de koningin is. Maar tegelijkertijd, en dat is veel belangrijker voor hen, is zij mama, is zij oma. En dat is de intimiteit van de koninklijke familie. Hier hebben we ook te maken met de koning. En we zullen straks in Johannes 13 daar een heel duidelijke heenwijzing naar vinden als het gaat over zijn verheerlijking die hij zou ondergaan na zijn sterven en opstanding. Hij is de koning. Maar eigenlijk zijn we hier in deze hoofdstukken bij de koninklijke familie op bezoek. Eén hoofdstuk later, in Johannes 18, vraagt Pilatus aan de Heer Jezus: bent u dan een koning? En hij zegt: ja, dat blijft moeilijk, maar ik zal elke keer een stukje omhoog doen. Het is elke keer opnieuw, als de Heer Jezus zich daar over het koninkrijk onderhoudt met de discipelen, dan gaat het over de buitenkant. Hier zijn we binnen bij de koninklijke familie. Dit is de binnenkant. En het gaat hier ook over de heerlijkheid van de Heer Jezus, zoals die straks door de hele wereld zal worden aanschouwd. Maar dit is de intimiteit van de familie van God. De Heer Jezus met al deze mannen die kinderen van de Vader zijn. En hier, als het over de binnenkant gaat, gaat het over heel andere dingen. De koningin is de koningin en als ze spreekt, dan gaat het altijd over haar koningschap, als ze het volk toespreekt. Maar ik kan me voorstellen, als ze als familie bij elkaar zijn, dan hebben ze het over andere dingen. Die meer met de intimiteit van de familie te maken hebben, dat zie je ook zo. Hier gaat het over de Heilige Geest. Weet u, de laatste jaren krijg ik dat steeds meer op mijn hart gebonden, deze twee grote thema's. Eigenlijk is dat al heel wat jaren. Altijd over het Koninkrijk Gods en over de Heilige Geest. En soms over allebei tegelijk. Want die verbinding is heel duidelijk. Aanstaande zaterdag hopen we met 64 Nederlanders naar India te gaan. Om daar te evangeliseren in de dorpen, onder de arme mensen, zieken de handen op te leggen. Met mensen over het evangelie te spreken. Maar ik mag daar ook op twee plaatsen 1000 voorgangers toespreken. Twee verschillende plaatsen. Worden er heel vele verwacht. En ik wist meteen waar ik met die mensen over moest spreken. Mensen te midden van het hindoeïsme, te midden van al die geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. En daartegenover verkondigen wij het rijk van het licht, tegenover al die machten van de duisternis. Ik ga daar spreken over het Koninkrijk God en over de Heilige Geest. Twee zo gewichtige thema's. En er is zo oneindig veel over te vertellen. Een tijdje geleden hadden we hier het weekend over het Koninkrijk God. Maar ik kan elk jaar terugkomen over dat onderwerp bij wijze van spreken. Het is nooit uitgeput. Want het Koninkrijk Gods is het meest samenhangende thema van de hele Bijbel. Maar hier hebben we de binnenkant. De bovenzaal. Alleen voor genodigden. En wat is dat bijzonder? Er worden weinig gebeurtenissen beschreven hier. Het zijn allemaal gesprekken, gesprekken, gesprekken. Het enige gebeuren is hier aan het begin, de voetwassing. En dan aan het eind van hoofdstuk 14... Daar zegt de Heer Jezus: sta op, laten wij van hier gaan. Dat betekent, 13 en 14 is eigenlijk alleen maar de bovenzaal. Hoofdstuk 15, 16 en 17 zijn gesprekken onderweg in de nacht vanaf die bovenzaal naar Gethsemane. Maar we blijven al in die hoofdstukken als het ware in de sfeer van de bovenzaal, van de intimiteit. Dit zijn de twee grote thema's. Ik kom straks op het Koninkrijk Gods te spreken. Maar nu, al staat dat woord hier helemaal niet, over de Heilige Geest. Het begint op een hele plechtige manier. Jezus wist dat zijn uur gekomen was om terug te keren tot de Vader. Dat moet voor hem heel geweldig zijn geweest. Deze boze wereld te verlaten, de duisternis te verlaten en terug te keren naar het licht van het Vaderhuis. Maar hij wist ook dat hij zijn discipelen moest achterlaten in deze wereld. Hij komt daar later op terug, dat gaan we allemaal zien in deze avonden. En dan staat hij zo treffend, hij ging wel van hen weg. Hij stond op het punt om weg te gaan. 40 dagen na zijn opstanding is het gebeurd. Maar hij heeft hen lief gehad, zo begint het. En hij heeft hen lief gehad tot het einde. Je zou kunnen zeggen tot het bittere einde van Golgotha. Maar het is ook tot aan de voleinding van de wereld. Het is ook tot in alle eeuwigheid. En dan begint het verhaal niet zoals in de kinderbijbel staat. Het is heel moeilijk eigenlijk alles wat we in de kinderbijbel leren om dat weer uit je hoofd te krijgen. Eigenlijk moesten die dingen verboden worden. Want ze brengen ons een heleboel fantasie bij. Ik realiseerde me nog dat ik een keer dit las en toen dacht ik, er staat helemaal niet dat die discipelen elkaar aankeken en ruzie maakten wie nou de voeten moest wassen van de anderen. Dat was van de zondagsschool, dat staat in de kinderbijbel, daar staat niks over. Hier is het helemaal het initiatief van de Heer Jezus zelf. Helemaal geen ruzie. En we zullen straks zien dat hij zelf zegt, ik geef jullie daarin een voorbeeld. Maar dat voorbeeld kun je heel oppervlakkig bekijken, alsof wij elkaar letterlijk de voeten moeten wassen. Of figuurlijk desnoods de voeten moeten wassen. Maar het gaat veel dieper dan dat. De Heer Jezus neemt dat initiatief. Want hij wil ze laten zien dat hij hen lief heeft tot het einde. En dat hij, zoals hij in Lucas 22 zegt, gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen. Ik ben in uw midden als een die dient. En dat staat eigenlijk als slaaf dient. Hij neemt hier die rol over van een slaaf. In een rijke familie, als je daar komt, dan word je geacht eerst daar je voeten te laten wassen door een slaaf. Hier is de Heer Jezus degene die deze slavenfunctie heeft. Maar staat, kijk eens wat er in vers 3 staat. Hij stond wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Hier is de koning. De koning is het die slaaf is. Hij is degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. De Vader heeft hem alles gegeven. Je zou kunnen zeggen, hij staat hier op om slavendienst te doen in het bewustzijn dat hij de koning der koningen en de Heer der Heren is. En dat maakt het nog veel treffender dat hij zich neerbuigt om slaaf te zijn voor zijn discipelen. En dan komt het tot de kern van de zaak. Want je zou kunnen vragen, dat is altijd goed bij Bijbelse verhalen, wat is nou de kern? Waar draait het om? Waarom is dit verhaal opgenomen in de Bijbel? Wat is zo belangrijk? En ik zei wel, oppervlakkig lijkt dat, zo moeten wij nu ook dienstbetoon aan elkaar betrachten en er voor elkaar klaarstaan enzovoort en de minste willen zijn, is allemaal waar. Maar dat is allemaal krabbelen aan de bovenkant, aan de oppervlakte. De kern van dit hele gedeelte, en misschien wel van dit hele hoofdstuk, dat is nou juist het ene zinnetje dat ik veranderd heb. Dus je blijft ermee veranderen, want dat zijn maar vertalingen, dat moet je altijd bedenken. Dat ene zinnetje dat ik veranderd heb. U weet, hij komt bij Petrus op een bepaalde manier. Die heeft dat gezien, hoe de Heer Jezus de voeten van al die discipelen was. En die ondergaan dat allemaal stilzwijgend. Waarschijnlijk wel erg verschrikt en verward. Maar niemand durft te protesteren. Maar Petrus is niet van die soort. En Petrus zegt, Heer, wilt u mij de voeten wassen? En dan zegt de Heer Jezus, dan komt het. Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. En ik heb u al gezegd, dat is wanneer de Heilige Geest zal komen. En lieve mensen, als deze boodschap alleen maar was dat we dienstbaar aan elkaar moeten zijn en dat we bereid moeten zijn ons voor elkaar neer te buigen en elkaar de voeten te wassen, of je nou letterlijk of figuurlijk neemt, dat is zo'n simpele boodschap, daar heb je de Heilige Geest niet voor nodig. Ik zeg het maar even zo. De eigenlijke boodschap is hier zo belangrijk en zo diep dat je daar de Heilige Geest wel voor nodig hebt. Je zult het straks pas ten volle begrijpen, Petrus. Wat is dat? U en ik moeten het kunnen verstaan. Elk kind van God heeft de Heilige Geest ontvangen. We weten vaak niet zoveel wat we ermee aan moeten. En de kracht van de Heilige Geest weten we maar slecht te gebruiken. Maar de Heilige Geest hebben we ontvangen. Wij moeten het dus kunnen verstaan. Wat is hier de boodschap? De Heer Jezus zegt dit. En nou, dit is het kernwoord, heb ik u gezegd. Indien ik u niet was, hebt gij geen deel met mij. Nou, wat is nou het verschil tussen dat ene voorzetsel aan en mij en met? U moet nou maar even in goed geloof van mij aannemen, tenzij dat u een Grieks Nieuw Testament bij u hebt, dat het echt met moet zijn en niet aan. Als er zou gestaan hebben, anders heb je geen deel aan mij, dat zou heel vreemd geweest zijn, want Petrus had deel aan de Heer Jezus. Elk mens die wederom geboren is, heeft deel met de Heer Jezus. Deze discipelen waren wederom geboren. Dat is niet pas later gebeurd, op de Pinksterdag of zo. Ze waren wederom geboren. Petrus was al wederom geboren vanaf Lucas 5. Toen hij zei, ga uit van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was wedergeboren. Alleen hij kende de kracht van de geest nog niet, dat niet. Dus de Heer Jezus kan helemaal niet zeggen, als ik er niet was, heb je geen deel aan mij. Want hij had allang deel aan de Heer Jezus. Elk wedergeboren mens heeft deel aan de Heer Jezus. Maar niet alle wedergeboren mensen hebben deel met de Heer Jezus. Deel aan, dat betekent je hoort bij hem. Je bent van zijn familie. Je bent een discipel van hem. Je bent wederom geboren. Je bent een kind van God. Noem maar op. deel met hem hebben, dat is hetzelfde als gemeenschap hebben met. Gemeenschap hebben, dat kun je opvatten als samen met hem iets gemeenschappelijks hebben. Deel met hem hebben betekent dat je samen van hetzelfde deel geniet. Wat hem is toegevallen, dat wil hij met ons delen. En dan moet ik eens even heel ernstig met u praten. Misschien ga ik u een beetje schokken. Hou u vast. Hebben we iets om u vast te houden? Weet u hoe het evangelie gewoonlijk verkondigd wordt? Het gaat ongeveer op deze manier. De Heer Jezus is voor je zonde gestorven. Als je dat dan maar gelooft, dan ga je straks naar de hemel. Is dat goed samengevat zo? Ja, jullie durven niks te zeggen natuurlijk, want jullie denken, nou komt het. En daar heb je gelijk aan. Natuurlijk is dat een deel van het evangelie, maar het is helemaal niet het belangrijkste. Het is echt voedsel voor baby's. Het zondeprobleem is, de oplossing van het zondeprobleem is helemaal niet het doel. In het hele Johannes-evangelie komt dat helemaal niet in orde, weet u dat? Waarom niet? Omdat Johannes als het ware veronderstelt, jullie kennen die andere drie evangelieën al. Die waren al veel eerder geschreven. Dat weten we nu. Dan gaan we een stapje hoger. Dan gaan we naar de opperzaal, letterlijk. En in die opperzaal gaan we ons met dingen bezighouden die veel hoger zijn dan dat. Zondevergeving, de opruiming van het zondeprobleem is heel belangrijk, maar het is niet een doel. Het is hoogstens een eerste barrière die moet worden genomen om tot het eigenlijke doel te komen. Dat is het eerste. In de tweede plaats over dat naar de hemel gaan. Ik zeg altijd maar, we gaan naar de hemel alleen maar als we de pech hebben te sterven voordat de koning terugkomt. Want het grote doel van de prediking van de Heer Jezus, van hem, van Johannes de Doper, van de 12 apostelen, van allemaal, het hele Nieuwe Testament, is helemaal niet dat we naar de hemel gaan. Het is mooi, als je sterft voordat de koning komt, is het fijn dat we daar een wachtplek hebben. Want daar wachten we ook, net zo goed. Want het gaat erom dat de koning komt. Onze geliefden die daar zijn in het vaderhuis, die wachten net zoals wij op de koning. Die wachten ook, die hebben het doel ook niet bereikt. Daar gaat het om, dat we op de koning wachten. En dat is nu, als je die twee dingen dus op een rijtje zet. Voor onze zonde gestorven. Johannes heeft het er niet eens over. Nergens. Hij wil veel meer dan dat. Hij zegt, dat weten we nou, dat is voedsel voor de baby's. Net tot geloof gekomen en is het heerlijk om dat te weten. En dan gaan we verder. Nou gaat het erom hoe je met de Heer Jezus deel kan hebben. Wat je met hem gemeenschappelijk hebt. En dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Daarom zegt de Heer Jezus, wat hier gebeurt, Petrus, daarvan snap je de portée nog niet, de draagwijdte. Houd vast wat hier gebeurt, dat zei hij vaker. Hè? Houd vast wat hier gebeurt, straks zullen jullie het snappen. Ik vertel jullie nou dingen die jullie eigenlijk niet kunnen begrijpen, doordat je de Heilige Geest nog niet hebt, maar straks zul je het wel begrijpen. En dan komen al die dingen weer te binnen en zeg je, oh, dat heeft hij bedoeld. Dat heeft hij bedoeld. Deel met hem hebben. Wat heeft hij dat wij ook hebben ontvangen? Hij had geen vergeving van zonde nodig, dat is voor ons. Maar wat heeft hij wel dat hij met ons deelt? En eigenlijk mag ik daar nog niet over praten, want als we kijken naar de volgende avonden, dan zullen we dat zien. Hoofdstuk 14 zegt hij, vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, mijn vrede. En hoofdstuk 15 heeft hij het over, blijf in mijn liefde. En hij zegt in datzelfde hoofdstuk, mijn blijdschap zal in jullie zijn. Hij zegt in hoofdstuk 17, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. Mijn vrede, mijn liefde, mijn blijdschap, mijn heerlijkheid. Dat is wat hij heeft. En wat hij met ons wil delen. En waar hij ons wil invoeren door de kracht van de Heilige Geest. Je hebt ruwweg twee soorten christenen in Nederland. Je hebt christenen die hebben het nooit over de Heilige Geest. Weten er ook niet veel van te vertellen. Staan niet op hun programma. Staan niet op hun prioriteitenlijstje. Wordt ook nooit over gepreekt. Behalve met Pinksteren, dan moet het dominee wel. Maar komt er ook niet veel uit. Dat is het ene uiterste. Het is een beetje zwart-wit wat ik nou schilder. Hè? De andere uiterste zijn de mensen die hebben het altijd over de Geest. Dan vooral over spectaculaire dingen. Genezingen, tongentaal, profetieën. Heb ik trouwens helemaal geen bezwaar tegen hoor. Alsjeblieft. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Ik hoop er heel wat van mee te maken. In die komende periode in India. Niks op tegen. Maar ik zeg altijd, profetieën, tongentaal en dat soort zaken, dat is G, H en I. Laten we nou eens beginnen met A, B, C, D, E en F. En daarvan leren wij hier een hoop in deze hoofdstukken. Je hoort hier niks over die spectaculaire dingen. Ja, behalve één keer. Ik grijp elke keer vooruit. In hoofdstuk 14 vers 12. Als je mij gelooft, de werken die ik doe, gaan jullie ook doen. En jullie zullen grotere dingen doen dan deze. Even die teksten, ja dat zijn leuk, dat jullie zeggen amen, amen. Maar dat zijn nou die teksten waar een heleboel mensen totaal geen raad mee weten. Al die mensen die amen roepen wel, die weten precies wat ze daarmee moeten. Die ervaren dat ook allemaal in hun leven, al die wonderen en zo. Het is voor hen gesneden koek. Dus het komt hier zelfs hier ook wel aan de orde. Maar dit is het eerste. Deel met de Heer Jezus zelf. Deel met de Heer Jezus. En als hij zegt, ik heb u een voorbeeld nagelaten, dan gaat het niet om dienstbetoon in zijn algemeenheid. Op dat niveau waar we het vaak over hebben. En dat prima hoor, dat moet je vooral blijven doen. Laten we elkaar ook op het meest elementaire niveau helpen. Dienstbetoon naar elkaar toe. Maar hier gaat het over het elkaar bedienen. Dat is het voordeel dat hij geeft. Elkaar bedienen met de dingen van de opperzaal. Mag ik ze nog één keer opnoemen? Mijn vrede. Mijn liefde. Mijn blijdschap, mijn heerlijkheid. Ik mag het er nog niet over hebben, want dat hoort allemaal bij die volgende hoofdstuk. Dus het komt allemaal vanzelf aan de orde. De Heer Jezus zegt dit. In vers 10. Wie gebaat heeft, dat is dus van top tot teen wassen, hoeft zich alleen maar de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. Petrus, jij bent gebaat. Dat wil zeggen, je bent wederom geboren. Weet u nog uit hoofdstuk 3? Je ziet, de Heilige Geest komt er toch elke keer aan te pas, ook al staat hij hier niet. Johannes 3, vers 5. Indien iemand niet wederom geboren wordt uit water en geest, opnieuw geboren uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Dat water is een beeld van het woord van God in zijn reinigende kracht. Johannes 15, vers 3, grijp weer vooruit, zegt, jullie zijn al rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Reiniging gebeurt door twee middelen. Het woord, voorgesteld onder het beeld van water. Maar dat woord moet bekrachtigd worden door de Heilige Geest. Dus die twee gaan samen. In traditionele kringen zijn ze ontzettend goed in het woord, het woord, het woord. Alsjeblieft, laten ze dat vooral vasthouden. Onze katholieke vrienden zijn altijd in de kerk, de kerk, de kerk. Daar hebben ze vaak meer van gegeten, kaas van gegeten dan heel veel evangelisch hoor. Die net zo makkelijk wisselen van gemeente als van hemd. En die hebben heel wat beter kerkbesef. Andere mensen hebben het altijd over de geest, de geest, de geest. Dat zijn onze lieve extreem charismatische broeders. Als die mensen van het woord dus wat meer van de geest erbij kregen. En die mensen van de geest dus wat meer het woord gingen lezen en bestuderen. Want daar zijn ze nou niet zo sterk in. Mensen, kinderen, wat wordt het dan mooi in Leeuwarden. Woord en geest samen. Die doorkneedheid in het woord zoals je dat vindt in die reformatorische traditie. Waar ze over alle problemen nagedacht hebben waarvan wij niet eens weten dat ze bestaan. Die problemen. Maar omgekeerd, wat kunnen ze nog een hoop leren over de geest? Als we dat eens zouden kunnen combineren. Als we elkaar naar elkaar gingen luisteren. En dat is wat hier gebeurt. Dat water dat de Heer Jezus gebruikt, dat is een beeld van het woord van God. Nogmaals, Hoofdstuk 15 vers 3 is een sleutel. Je bent rein door het woord. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt. Als je wederom geboren wordt uit water en geest, dus woord en geest samen, dan kun je het koninkrijk Gods binnengaan. Dat is een voorwaarde om het koninkrijk binnen te mogen gaan, om daar deel aan te krijgen. Maar nu zegt de Heer Jezus dit. Gebaat word je maar één keer. Je hoeft maar één keer wederom geboren te worden. Je hoeft maar één keer kopje onder te gaan in het water. Je kunt niet twee keer wederom geboren worden. Je kunt ook niet twee keer het koninkrijk Gods binnen gaan. Je gaat maar één keer door die deur naar binnen. Maar als je eenmaal binnen bent, dan heb je elke keer nodig om je voeten te laten wassen. Wat betekent dat? Het betekent niet dat we elke keer weer in zonde vallen en dat dat moet worden vergeven. Daar zou dit een hele slechte beeldspraak voor zijn. Deze discipelen hadden niet gezondigd. Dat je voeten vuil worden als je in zo'n oosterse stad rondloopt met je blote voeten in de sandalen. Dat kun je niet helpen. Daar kun je niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Had je in je bed moeten blijven liggen. Als je over deze straten loopt, worden je voeten vuil. En dan is het heerlijk als je aan het begin van zo'n feest, als iemand jou de voeten wast. Dat is niet zozeer om die voeten schoon te maken. Het is veel eer, dat hoort er ook wel een beetje bij, het stof moet eraf. Maar het is veel meer een verkwikking. Een aangename verkwikking als een bijzonder teken van gastvrijheid. Weet u, de heer Jezus is hierover bezorgd. Hij gaat ons achterlaten, hij gaat ons de Heilige Geest schenken. En hij gaat ons die geest geven voor een heleboel verschillende redenen. Maar dit is zo bijzonder, hoor je niet zoveel over, om ons de voeten te wassen. Hij weet dat we door een heleboel dingen bezoedeld worden. Als we door deze wereld gaan. Niet alleen met de boze buitenwereld. Zelfs onder christenen is er zoveel waar je vuile voeten van krijgt. Het is heus niet zo dat als we ons in christelijke gezelschap bevinden, dat we dan al dat vuil achter ons laten. Overal. En nu wil de Heer Jezus ons hier leren hoe we elkaar zo kunnen dienen, dat die dingen ons niet in beslag nemen. Dat we er weer vrij van komen. Dat je je voeten laat wassen. Om te kunnen aanliggen met hem in die opperzaal. Dit is zo'n intimiteit die we hier vinden. Maar die intimiteit die moet aan een voorwaarde voldoen. Geef hem de gelegenheid om door zijn woord en door zijn geest jou de voeten te wassen. Toen wij die voorbereiding hadden voor deze reis naar India, aanstaande zaterdag, met verschillende bijeenkomsten, was één bijeenkomst een heel intensieve bidstond. Er gaan heel krachtige bidders mee. En we weten nu al dat we dat hard nodig zullen hebben. Want extreme hindoes proberen ons nu al op allerlei wijzen het werk te bemoeilijken of onmogelijk te maken. We hebben heel harde bidders nodig. En een van die dingen die door het gebedsteam werden benadrukt, is als jullie daar straks naar India toe gaan, zei hij tegen die hele groep, tegen ons allemaal. Zorg dat je innerlijk schoon bent. Zorg dat de vijand niet een aanknopingspunt bij jou vindt. Ik zou willen zeggen, zorg dat je voeten schoon zijn. Dat je niet het vuil van Nederland meeneemt om daar de straten van India te bezoedelen. Zorg dat je bruikbaar bent voor de Heer. In de psalmen staat, als ik onrecht in mijn hart had beoogd, zou de Heer niet naar mij geluisterd hebben. Je kunt God niet uitnodigen om mee te gaan in zo'n project als je zelf niet recht voor de Heer staat. Nou lijkt het toch of ik een beetje over zonde heb. Maar het gaat nog niet eens om vieze, vuile zonde. Het gaat om bezoedeling. Ik denk dat we als christenen daar weinig ons van bewust zijn. We accepteren dat vaak als, ja, het hoort er nou eenmaal bij. We zijn ook met zoveel dingen bezig. Vroeger leed men er soms zo onder dat men in een klooster ging. Dat men zich helemaal afzonderde van de wereld om er vrij van te zijn. En merkte men dat er van binnenin nog steeds aanleiding genoeg is voor bezoedeling. Maar wij zeker die ons altijd bewegen in deze wereld. Wij zijn vaak niet op krachten. Wij zijn vaak niet duidelijk beschikbaar voor de Heilige Geest door deze bezoedeling. En dat is niet dat we zulke slechte dingen doen. Maar dat is dat we zomaar wat doen. Net als de mensen in de wereld. Dat is het allereerste. Voordat we verder gaan met al die gesprekken in de opperzaal. Is dit zo wezenlijk. Door zijn woord en geest om gereinigd te worden. Ik weet niet hoe het u gegaan is. Maar u komt zo even uit het leven van alle dag. U bent misschien aan het werk geweest. U hebt met allerlei gezinstoestanden te maken. Je komt zomaar vanuit die volte. Op zondagochtend is een beetje anders. Maar hier kom je zo vanuit die volte midden in de week zo bij elkaar. Soms heb je inderdaad 4 liederen nodig. Misschien wel 10 liederen nodig. Voordat je dat allemaal een beetje afgespoeld hebt van jezelf. Voordat je weer schone voeten hebt. Voordat je die verkwikking van de Heer hebt ontvangen. Het duurt soms zo'n tijd voordat we op temperatuur zijn. Want al dat wonderschone wat nog komt in dit hoofdstuk en in de volgende hoofdstukken. Dat veronderstelt die allereerste passage. Laat zijn woord en zijn geest zijn werk doen aan jou. Weet u, we zijn vaak zo verbaasd dat we zo weinig kracht hebben. Dat hoor je vaak. We hadden 2 keer een mannendag op de Veluwe, dat was geweldig. We waren daar totaal met 800 mannen bij elkaar in die 2 keren. Waren jullie de mannen er ook, dat jullie elkaar zoveel betekenend aankijken? Waar is tevreden? Oké, ik was ook tevreden, ik vond het heerlijk.
Maar we zeiden ook wel eens een beetje verder komen dan anders. Kunnen we nou niet wat meer in de diepte afsteken? Nou, wij mochten spreken over het leven uit de geest. Dat is heel bijzonder. Om zo met mannen na te denken. Dan hebben we hetzelfde gezegd. Het gaat niet alleen maar om al die dingen die zo spectaculair zijn. Maar daar kwam ook diezelfde in de vragenbespreking. Elke keer diezelfde vragen. Waarom hebben wij zo weinig kracht? Hoe komt het? Dat al die dingen die we op de zendingsvelden horen, dat die hier niet gebeuren. Spectaculaire genezingen. De vooracties die al geweest zijn voor onze reis naar India zijn al spectaculaire dingen gebeurd. We verwachten alleen nog maar een veelvoud daarvan. Waarom hier niet? En de simpelste reden daarvoor is gewoon dat wij er niet klaar voor zijn. En dat we er niet klaar voor zijn, dat is niet simpelweg door even de handen op te leggen en eventjes huppatee, vol met de geest en dan gaan we er tegenaan. Nee, het is allereerst de barrières die moeten worden weggenomen. En wat is dat een prachtig beeld. Dat wassen van die voet. Je hoeft niet gebaat te worden, je hoeft niet elke keer wederom geboren te worden. Maar je moet wel elke keer soms weer heel wat achter je laten voordat je de opperzaal van de intieme gemeenschap met de Heer Jezus kan betreden. Er is zoveel dat we aan bezoedeling meenemen. Niet door onze schuld per se. Dat kan ook, dan wordt het alleen nog maar erger. Waar heb jij gelopen, zegt mama dan, als je met zulke vuile voeten thuis komt. Waar ben je geweest? Dat kan ook nog, dan hebben we het nog erger gemaakt. Maar ook zonder dat. Je neemt van alles mee. Gods kracht kan zich in ons openbaren als we schoon worden van die dingen. Daarom is het gebed voor die tijd zo belangrijk. Daarom is dat zingen aan het begin soms zo belangrijk. En daar nemen we de tijd voor. We hebben een reinigend en louterend effect. Ik wil het helemaal niet hebben over wat voor bezoedeling het allemaal gaat. Dat maakt niet uit. We doen er water overheen. En dan gaat het vanzelf weg, wat het ook is. We gaan niet zitten verdiepen in wat het allemaal kan zijn. Water gaat daar overheen. En dan is het weg. En dan kom je ervoor klaar om te verstaan wat de Heer Jezus meer te zeggen heeft. Nou, we kunnen niet alles bespreken, maar er zijn twee dingen die ik nog tegen u wil zeggen. De eerste is dat de Heer Jezus die wonderlijke woorden uitspreekt in vers 31. Nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. Ik denk dat dat het nu is van het kruis. Hoewel hij er nog voor staat, dit is het nu van het kruis. Aan het kruis hing de Heer Jezus als een uitgemergelde man. Niet meer menselijk was zijn verschijning, lezen we in Jesaja 52. Maar in feite, als je met ogen van het geloof kijkt, verlichte ogen door de Heilige Geest, dan zie je juist daar op een heel bijzondere wijze zijn heerlijkheid. Nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt, in het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht. Daar is God door verheerlijkt. En als God in hem verheerlijkt is, zal God ook hem in zich verheerlijken. God zal hem uiteindelijk in dezezelfde wereld die hem naar een kruis heeft verwezen, rehabiliteren. Dan zal elke tong hem belijden dat hij Heer is en elke knie zich voor hem buigen. Dan zal de aarde vol worden van zijn heerlijkheid. En, zegt de Heer Jezus, de Vader, God, zal hem terstond verheerlijken. Ik denk dat dat slaat op zijn hemelvaart. De Heer Jezus is nog steeds niet teruggekomen. Nog steeds heeft zijn heerlijkheid niet aan deze wereld vertoond. Maar hij is terstond verheerlijkt. Na zijn opstanding is hij ten hemel gevaren. Hij is opgestaan uit de doden. Door de heerlijkheid van de Vader, zegt de Romeinen 6 vers 4. En hij is door diezelfde heerlijkheid in de hemel gekomen. God heeft hem daar verheerlijkt aan zijn rechterhand. Ziet u, we hebben te maken met hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Alles is aan zijn voeten onderworpen. Maar wij kennen hem tegelijkertijd als onze Heer. Wij kennen hem als de Zoon van Gods liefde. Wij hebben deze gemeenschap van liefde met hem. Want wij horen bij de koninklijke familie. Wij zijn niet zomaar onderdanen. We kennen die nauwe intimiteit en gemeenschap met hem. En dat kan alleen door de kracht van Gods woord en van Gods geest. De Heer Jezus verheerlijkt. Eens zal de Heer Jezus verheerlijkt worden voor heel deze wereld. Ik zei het u, dan zal alle knie zich voor hem buigen. Maar u en ik zullen daar op een hele andere manier zijn. Als zijn intimie, als zijn vrienden. In hoofdstuk 15 zegt hij tegen zijn discipelen, ik heb jullie vrienden genoemd. Letterlijk liefhebbers. als de mensen van de inner circle, die op een heel bijzondere wijze bij hem horen. Kijk, van David lezen we in 1 Samuel 18 dat het hele volk hem lief had. Maar alle Israëlieten hadden hem nog niet eens van nabij gezien. Hij was een held uit de verte. Maar we lezen van Jonathan dat hij alles wat hij had aan de voeten van David neerlegde. Jonathan kende hem als een intieme vriend. Eens zal de hele wereld hier Jezus kennen. En zijn knieën zullen ze voor hem, hun knieën zullen ze voor hem buigen. Hun tong zal hem beleiden. Maar dat zal afstandelijk zijn. Wij zijn zijn vrienden. Daarom is zo'n voorrecht om hier te zijn. In deze opperzaal. En te luisteren. Want die verheerlijkte mens boven alles, dat is mijn vriend, dat is mijn heiland die voor mij gestorven is. Maar dat niet alleen. Dat is degene die zegt, ik nodig jou uit om deel met mij te hebben. Misschien mag ik iets zeggen, want dat was ook in het bijzonder op het hart van de broeders, wat dat voor een gemeente betekent. Wij zijn hier uit allerlei verschillende gemeenten, heb ik begrepen. Een gemeente heeft twee grote taken, om het even simpel te stellen. Er is veel meer over te zeggen, maar even twee dingen. U heeft een taak naar buiten toe. Dat is heel belangrijk. Vaak is het veel te gezellig naar binnen toegekeerd. Zijn we knus en fijn bij elkaar. Maar daarvoor zijn we niet bedoeld. Wij zijn ervoor bedoeld om het Koninkrijk Gods in deze wereld te promoten. En het wordt hoog tijd dat wat meer van het Koninkrijk Gods zichtbaar wordt in Leeuwarden. Stel ik me zo voor. En daar bent u voor. Ik niet. Ik heb die taak niet. Ik kom hier af en toe. Ik drop hier wat. Maar het is jullie taak. Het Koninkrijk Gods. En dat betekent alle mensen ertoe te brengen in Leeuwarden om de heerschappij van Christus te gaan ervaren in hun eigen leven en op alle terreinen waar ze werkzaam zijn. Want het Koninkrijk Gods openbaart zich overal waar mensen zich buigen voor Jezus, waar wonderbare genezingen plaatsvinden, waar demonen worden uitgedreven, waar mensen worden ontrukt aan het rijk van de duisternis en gebracht worden in het rijk van het licht. Nou, als Leeuwarden iets nodig heeft, dan is het dat. En heel Friesland en heel Nederland. En heel India. Waar de velden wit zijn om te oogsten. Waar die afgoderij zo'n afschuwelijke greep op de mensen heeft. Dat heeft de wereld nodig. Dat is de ene taak van een gemeente. De andere taak is een taak naar binnen toe. En dan bedoel ik niet die gezelligheid, hoewel er niks mis mee is. Want het is hartstikke leuk als het in een gemeente gezellig is. Mensen beter dan dat ze elkaar nauwelijks kennen en langs elkaar heen leven. Maar naar binnen toe zijn we samen verbonden met de Heer Jezus. Zijn we dit gezelschap hier in de opperzaal. Mensen die van hem leren, die de woorden van zijn lippen aflezen. Die alles indrinken wat hij te zeggen heeft. En waaraan we voelen dat hij ons zo lief heeft. Zo begon dit hoofdstuk. Zoveel liefde van hem. Maar we voelen dat hij ons zulke belangrijke dingen heeft te vertellen. We kunnen, sommige gemeenten worden helemaal in beslag genomen door alles wat ze in de wereld doen. Ze lopen zich na, ze lopen zich de benen uit het lijf. Dat is heel goed, maar ze komen aan zichzelf niet meer toe. Ze komen niet meer toe aan deze intimiteit met de Heer. Dat bedoel ik niet alleen maar in je persoonlijke leven, ook als gemeente. Er zijn mensen die bijna vinden dat je als zondagmorgen, dat het zonde van de tijd is dat je er bij elkaar zit. Je zou eigenlijk allemaal weer moeten evangeliseren. Fout. En ook gemeenten die alleen maar introvert zijn, alleen maar naar binnen gekeerd, waar heel weinig tot niets vanuit gaat, naar buiten toe. Fout. Dit is de balans. Koninkrijk Gods promoten, maar naar binnen toe. We zijn vrienden van de koning. Wij proclameren de koning, wij propageren de koning. Maar wat heeft voor betekenis als je de intimiteit met hem niet kent? Als gemeente ook. Waar het woord gebracht wordt en waarbij je voelt, hé. Als het woord gebracht wordt, is de Heer Jezus zelf. Door zijn woord en door zijn geest die bezig is ons de voeten te wassen. Elke samenkomst zou zo'n ervaring moeten zijn. Waar je voelt, hé, nu horen we meer van hem en wie hij is en wat hij voor ons betekent. Zoals dat in deze hoofdstuk ontvouwen wordt. En ontvouwd wordt. En je geniet daarvan, omdat je voelt, hé, even ben ik weer in de opperzaal. Even weg uit het gewone leven. En ik ondervind die verkwikking waar hij het over heeft. Die verkwikking die uitgedrukt wordt in het beeld van het voeten wassen. En het laatste is dit. Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik u. En dat is heel vreemd. Ik kom in hoofdstuk 15 daar ook weer op terug. Maar dat nieuwe gebod, waarom heet dat nou een nieuw gebod? Terwijl de samenvatting van het Oude Testament is toch, God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Wat is er nou voor nieuws aan? Aan dat gebod dat we elkaar moeten liefhebben. Bovendien, wat is er nou zo spectaculair aan? In elke kegelclub verwacht je toch hetzelfde, dat ze om elkaar prijs stellen en dat ze goed met elkaar omgaan enzovoort en wat voor elkaar over hebben. Wat is nou bijzonder? Weet u wat het nieuwe is? Het nieuwe is niet het gebod zelf, maar de mensen aan wie het gegeven wordt. Het zijn nieuwe mensen. Nieuwe mensen. En weet u wat dat betekent? Voor die mensen is het liefhebben geen juk meer. Petrus zegt in Handelingen 15, de wet dat was een juk dat wij nog onze vader hebben kunnen dragen. Voor de oude mens is de wet een onmogelijk juk, want zijn hart is vol haat, zoals de catechisme zegt. God hatende, God en de naaste hatende. We zitten vol haat. We zitten vol duisternis en vol dood. En nu zijn we overgebracht in het rijk van het liefde, van het licht en van het leven. Wij zijn andere mensen geworden. Daarom is het ook een heel vreemd gebod. De heer Jezus spreekt in de volgende hoofdstuk, hoofdstuk 14, met name over de geboden, hoofdstuk 15 ook. Geboden. Maar je krijgt nooit te horen wat het is. Dat hoeft ook niet. De nieuwe mens die door de Heilige Geest geleid wordt, die weet het precies. Ik las pas over een interview van de dochter van Billy Graham. In een televisie-interview. En toen zei die interviewer, het lijkt me ook saai christen te zijn, dan mag je dit niet, dan mag je dat niet. En toen zei hij, oh, dat is helemaal niet waar, u bent verkeerd ingelicht. Wij mogen alles. Alles. Ja, zegt ze, wij mogen alles. Er staat in de Bijbel, alles is geoorloofd. Toen zei hij, nou, maar als je dan met een vreemde kerel in bed wil kruipen, dat mag toch niet? Ja, zegt ze, mag ook. Alleen wij willen niet meer. Dat is het verschil. Wij doen niet meer dingen omdat het niet mag. En we doen ook niet meer, of we laten dingen na omdat het niet mag. En we doen niet dingen omdat het moet. Maar omdat er in onszelf iets veranderd is. Waardoor we sommige dingen niet meer willen doen. Waardoor wij door de kracht van Gods geest andere dingen dolgraag willen. En dat zijn precies dezelfde dingen die God van ons vraagt. Daarom noemt Jacobus de wet van de vrijheid. Vrijheid betekent dat je precies wil doen, mag doen wat je zelf wil. Dat is heel simpel hoor. Dat is vrijheid. Christelijke vrijheid, dat je precies mag doen wat je zelf zin in hebt. Ik zeg het altijd wat uitdagend, dan zie ik dan de wenkbrauwen frons en zo. Weet je wel. Je mag de dingen doen waar je zelf zin in hebt. En wat is het nou heerlijk als er een wet is die precies dat soort dingen ook van u vraagt. Die wet zul je nooit als een knellende band ervaren. Een wet die precies van je vraagt wat je graag wilt, dat is een heerlijke wet. Dat is de wet van de vrijheid. God heeft zijn liefde in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Romeinen 5 vers 5. En dat borrelt en dat bruist hier en dat moet eruit. Dus we hebben anderen lief. Oh, dan blijkt er een gebod te zijn en dat zegt, oh, je moet anderen lief hebben. Je ging vanzelf. Je hebt het gebod eigenlijk helemaal niet meer nodig. Het gebod is eigenlijk een beschrijving van de nieuwe mens. In 1 Johannes lees je dan ook dat het gebod waar is in hem en in u. Moest de Heer Jezus door een gebod gedwongen worden mensen lief te hebben? Nee, natuurlijk niet. Hij was boordevol liefde, het stroomde vanzelf naar buiten. Want met u en ik is het net zo. Als we tenminste in de opperzaal zijn, onze voeten weer gewassen zijn, we zijn weer op niveau gebracht van waar God met ons naartoe wil, dan gaat het vanzelf. Het is de zondige natuur in ons die ons daarin parten speelt. Waardoor we alleen maar van die mensen houden die we aardig vinden of die wat nuttigs voor ons betekenen. Maar dit is de nieuwe mens. Dit is de vrucht van de geest. Wat is de vrucht van de geest? Negenvoudig. Het begint met de liefde. Dat is het nieuwe gebod. Daarmee geeft de Heer Jezus maar één gebod, want alle andere dingen vloeien eruit voort. Je kunt alle 10 geboden omvormen naar geboden van Christus, dan worden het allemaal liefde geboden. Gij zult niet doden, wordt dan. Je moet zoveel van je naaste houden dat je bereid bent je leven voor hem in de waagschaal te stellen. Gij zult geen overspel plegen, wordt dan. Je moet zo ontzettend veel van je vrouw houden dat je bereid bent je leven voor haar te geven. Gij zult niet stelen, wordt dan. Je moet zoveel van je naaste houden dat als je hem in nood ziet, dan geef je mildelijk van wat jij hebt. Maar eigenlijk hoeft het helemaal niet gezegd te worden. Want die nieuwe natuur in jou, als je tenminste regelmatig je voeten laat wassen, anders dan sleur je naar beneden. Die doet dat vanzelf. Dat is het aardige van de wet van Christus. Daarom is het een nieuw gebod. Inhoudelijk is het oude koek. Sorry dat ik het even zeg. Dit is gewoon de wet van het Oude Testament. Ja, maar het is toch een nieuw gebod, want jij bent nieuw. Ik ben nieuw. U bent nieuw. Dat is het verschil. Nieuwe mensen. Door Gods woord en door Gods geest nieuw gemaakt. Opnieuw geboren. Dat is zoiets nieuws, zoiets spectaculairs, dat zelfs de knapste theoloog in Israël, en zeker de Nicodemus, het niet snapte. Zo diep, zo nieuw is dit. Zo nieuw. En dan zegt de Heer Jezus, daaraan zullen ze allemaal weten dat jullie mijn discipelen zijn. Want dit is wat je van een discipel, van een volgeling van Jezus mag verwachten. Ik weet niet wat voor kenmerken u allemaal van een discipel zou willen opsommen, maar eigenlijk kun je het met één woord. Het is iemand die boordevol liefde zit. Liefde voor de Heer, voor de meester die hij navolgt en voor andere mensen. En tenslotte dit. Simon Petrus zegt, waar gaat ge heen? En zegt de Heer Jezus, ja, ik wil het je wel vertellen, maar dat helpt toch niet, want je kunt me nou niet volgen. Je kunt me nou niet volgen, maar jij zult het laten volgen. Wat is dat mooi. Was Petrus dan niet wederom geboren? Absoluut. Het is merkwaardig dat de Heer Jezus zegt tegen ze eigenlijk, jullie moeten niet gaan prediken, toen hij opgestaan was. Jullie mogen niet, denk erom, niet prediken. Eerst wachten tot de Heilige Geest komt. Hij is als het ware heel benauwd dat ze aan het werk zullen gaan in eigen kracht. Nou, die vrees is bewaarheid hoor. We zien zoveel christenen die nog eigenlijk niks weten van de kracht van de Heilige Geest. En in eigen kracht zo hun best doen. Ook vaak teleurgesteld zijn in zichzelf, teleurgesteld in hun mede-christenen. Ze zijn blakend van ijver, want die nieuwe leven is in hen. De nieuwe natuur is in hen en die wil graag. Maar ze kennen de kracht niet. Hadden ze nou maar naar de Heer Jezus geluisterd. De Heer Jezus heeft zelf 30 jaar gewacht. Dacht je dat hij voor die tijd geen wonderen kon doen? Maar hij heeft het niet gedaan. De Vader had hem duidelijk gemaakt. Wacht op de zalving. Zolang die zalving er niet is, niets doen. Wat zegt hij tegen ons, tegen de discipelen? Niets doen. Ze waren weten al omgeboren, toch? Ja, niks doen. Niettemin, stilzitten. En daar zaten ze dan in die opperzaal. Wij zouden vandaag zeggen, of althans, je zou mensen tegenover zeggen, de hele wereld gaat verloren, moeten ze de boodschap verkondigen. We hebben haast, haast, haast. Eerst wachten. En bidden. Nou, ze hoeven er maar 10 dagen vol te houden. Dan mag je als gemeente nog van geluk spreken als het al zo gauw komt, nietwaar? 10 dagen hebben ze gewacht en gebeden. En toen zei de Heer Jezus, jullie moeten wachten tot er zal kracht over jullie komen. Handeling 1. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Kracht. Dat is wat je nodig had. Petrus wilde de Heer navolgen. Meende hij dat? Absoluut. Want hij was wederom geboren. Had hij de Heer Jezus lief? Ongelooflijk veel. Wilde hij de Heer Jezus navolgen? Absoluut. Hij had een nieuwe natuur in zich. Alleen hij moest leren, die nieuwe natuur heeft geen kracht. Hij zou diezelfde nacht nog op zijn gezicht gaan. Hij zou de Heer Jezus verloochenen. De Heer Jezus zegt, Petrus, je zult me inderdaad volgen. Je zult zelfs je leven voor mij geven. Dat maakt hij later in hoofdstuk 21 duidelijk. Maar alles op zijn tijd, Petrus. Je kunt het niet in eigen kracht. Je hebt de kracht van de Heilige Geest nodig. Je zult het na deze verstaan. En je zult me na deze navolgen. En je zult na deze de werken doen die ik op aarde gedaan heb. Wat is dat na deze? Na Pinksteren. Wat we hier vinden in deze hoofdstukken is mede één grote voorbereiding op Pinksteren. Als hier mensen in deze zaal zitten die de Heer Jezus willen navolgen, geweldig, van harte gefeliciteerd. Maar als je de kracht van de Heilige Geest in je leven niet kent, ga dan bidden om die kracht. Lucas 11 vers 13, als dan gij die slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen. Bedenk dan dat de Vader in de hemelen de Heilige Geest wil geven aan hen die hem daarom bidden. Doe dat maar net als die discipelen. Loop jezelf niet voorbij. Overschat jezelf niet zoals Petrus dat gedaan heeft. Laat je de voeten wassen. Laat je door hem verkwikken. Laat je door hem toebereiden. Dat je vol wordt van de kracht van zijn geest en van zijn woord. En ga er dan op uit. Zoals de engel tegen Gideon zegt. In deze uw kracht. Hij wist helemaal van geen kracht. Maar als die kracht van de Heilige Geest in je is, ga je het ontdekken wat het is. Dan ga je er op uit. En dat is bij elke activiteit in de gemeente zo. Maakt niet uit wat het is. Petrus, je kunt me nu nog niet volgen. Je bedoeling is goed. Je hart is vernieuwd. Prachtig. Maar je hebt nog niet de kracht van de geest. Straks ga je mij volgen, Petrus. En toen heeft hij de Heer gevolgd door dik en door dun. En heeft uiteindelijk zijn leven voor hem gegeven. Wauw, wat een inleiding. Op al die prachtige dingen die nog gaan komen in de opperzaal. Ik voel me hier ook een beetje in de opperzaal. Zo met elkaar. Om na te denken over die wonderbare dingen van de Heer Jezus. Misschien zegt u wel, daar heb ik allerlei vragen over, dat mag. Geen vragen, liefst over hele andere zaken. U denkt, nou, hij is er nou toch, Of hij heeft gezegd Goede Vrijdag. Nee, ik geloof dat Jezus op woensdag gestorven is. Nee, zeggen anderen op donderdag. Luister mensen, ik ga er niet op in. Peanuts. Je hebt de christenen die maken zich zo verschrikkelijk druk over dat soort dingen. En ik geef vanavond geen antwoord. Alles, op die vraag dan. Hè? Niet, schrik niet. Het staat allemaal in boeken van mij geschreven. Dus als je even zoekt, dan vind je het zelf wel. Ik wil vanavond ingaan op die dingen die vanavond op mijn hart lagen. Die de Heer op mijn hart heeft gelegd. Daar mag je vanavond over vragen. Oké? Ik zie jullie zo terug.